Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Audiohuis.
Ik was Joop van Ende fan. Ik heb zelfs een foto dat ik 7 ben en dat ik zijn hand vasthoud in Madame Tussauds.
Wat gaat de tijd snel en wat verandert er veel? Vroeger was het eten wat de pot schaft, moest je je mond houden en vooral niet huilen, anders kreeg je een draai om je oren. Nu schakelen we slaapcoaches in, schotelen we kinderen baby chino's voor en verruilen we buiten ravotten voor Instagram-perfecte kinderfeestjes. Was vroeger alles beter? Mijn naam is Fleur Overgaag en in Vroeger versus Nu ga ik samen met mijn gast of gasten op een tijdreis in de wereld van opgroeien. Kleine disclaimer: zet deze podcast niet gelijk af als je geen kinderen hebt of wilt. Deze podcast is voor iedereen die kind is geweest, dus ook voor jou. Mijn gast van vandaag werd in 2022 door de Volkskrant uitgeroepen tot acteertalent van het jaar. Speelde de sterren van de hemel in de bioscoopfilm Hardcore Never Dies. En was mijn tegenspeler, maar vooral de winnaar van De Slimste Mens. Joes Brouwers.
Hey, hallo.
Hoi Joes. Leuk dat je er bent.
Ja, wat fijn, wat gezellig om er te zijn.
Hoe zit je erbij vandaag?
Ontspannen. Ik heb een beetje beginnende hooikoortsklachten, daar hadden we het net over. Een jeukhoofd, dat is al gezegd. Maar verder mag het pret allemaal niet drukken. Nee, het gaat eigenlijk heel goed.
Fijn, lekker. Ontspannen, dat klinkt lekker.
Yeah.
We gaan het hebben over jouw jeugd en over hoe het leven nu is. Kan je me wat vertellen over het gezin waarin je bent opgegroeid?
Wauw, ja. Ik denk eigenlijk een heel normaal gezin. Ik kom uit Zuid-Limburg. Daar ben ik geboren in een klein dorpje. En dat was een vrij doorsnee gezin. Mijn vader is buschauffeur. Mijn moeder werkt in de zorg. En wat we daar deden was eigenlijk de communie doen. Gedoopt worden en dan het vormsel doen. En een soort katholiek leventje. Maar dan niet per se heel gelovig. Ja, dat was een beetje de situatie. En zomervakanties waarin ik me eindeloos stuk verveelde. Omdat er niks te doen was in het dorp. En iedereen was op vakantie. En dat een beetje, dat herinner ik me dan.
Oh ja. Ja. Jij zegt net een vormsel. Wat is een vormsel?
Een vormsel is volgens mij het. Volgens mij, ik heb het gedaan, maar het is. Eerst word je gedoopt als babytje.
Ja.
Dan ben je dus officieel christelijk of katholiek. Dan ga je de communie doen. Dan ontvang je de eerste heilige communie als je 7 bent. Dan is dat een soort hostie. En dan word je bij het vormsel. Ja, wat krijg je dan eigenlijk? Wat gebeurt er dan? Dan ga je ook nog een keer iets doen in de kerk. Maar het is niet dat je dan iets krijgt of zo.
Oh, ja.
Maar dan is het
maar
volbracht.
Is een label.
Het is een label. Dan is het klaar. Dan ben je het. Ja, dan word je gevormd. Dan zeggen ze, nu ben je 12.
Dan word je gevormd.
Nu ben je gevormd. Ja.
Hmm.
Ben jij gedoopt?
Nee.
Ben jij gelovig?
Nee. Ja, nu, ik weet het niet zo goed. Maar ik ben niet gelovig opgevoed.
Ah, ja.
Nee, mijn vader verzette zich daar zelf juist een beetje tegen.
Ah.
Omdat zijn ouders wel heel gelovig waren.
En die had er niks mee?
Nee, die dacht, nee, dit is het niet. Die wilde rebelleren. Kunst en cultuur en geen geloof.
Vrijgevochten, ja, precies.
Ja. Hoe blik je terug op die tijd waarin je bent opgegroeid? Hoe was dat voor je?
Achteraf eigenlijk, ondanks dat ik me toen zo vaak verveelde. Heel fijn, heel fijn.
Ja.
Ik vond het echt fantastisch. Ja, als ik nu soms in Limburg weer terechtkom, omdat ik bij mijn ouders langs ga of wat dan ook. En ik ben dan in zo'n kerk, dan voel ik gewoon, oh ja, ik heb hier iets mee. Waar vreemd, want vroeger vond ik het zo saai hier, maar ik heb hier iets mee. Ik vind het fijn. En oh, die heuvels, ja, die zijn prachtig. Vroeger vervloekte ik ze, omdat ze geen grachten waren of grote grachtenpanden. Maar nu, wauw, dat is fantastisch. En ook alle rust en dat je niks te doen hebt. Ja, dat vond ik echt fantastisch eigenlijk. Dus heel, heel gelukkig en heel blij en ook heel muzikaal. Met fanfares om me heen en processies. En eigenlijk wat je erbij voorstelt. Eigenlijk echt een beetje een oude wereld. Ja.
Kun je iets vertellen over je vader en moeder? Hoe het gezin was?
Ja. Mijn vader is een hele lieve, zachtaardige buschauffeur. Die rijdt al 30 jaar of langer rijdt hij op de bus. En die geniet ook gewoon echt van waar hij er voorbij komt. Dus die kan gewoon iedere dag dezelfde rit rijden. En dan de volgende dag denken, vandaag is het nog meer voorjaar dan gisteren. En daar dan heel erg van genieten. Ja, dus dat is één kant in mij. Mijn moeder die is ook heel lief, maar die is ook heel gedreven en heel die werkt heel hard en die is ook rationeler, denk ik, dan mijn vader. En daarin ook meestal de doordachte persoon of degene die met de adviezen komt of met de passie voorop. Dus dat zijn een beetje zo de twee kanten die ik ook wel in mezelf heb. En samen is dat een soort hele goede match. Gelukkig. En nog steeds zijn ze bij elkaar.
Wat leuk.
Ja.
Nice.
Wat ook zeldzaam is.
Ja,
toch?
Zeker waar. Mijn ouders zijn niet meer bij elkaar.
Zijn je ouders niet bij elkaar?
Nee. Allang ik denk niet? Dat ik was toen 13.
Ah, ja.
Dus bijna 20 jaar. Ik ben bijna 33, oh my god.
Laten we een momentje van nemen.
Nee, dat is best bijzonder dat je ouders nog bij elkaar zijn. Denk je dat dat ook met het geloof te maken heeft?
Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, misschien, alhoewel, nee, want we zijn in een christelijk dorp wel opgegroeid, of in ieder geval een katholieke streek, maar evengoed zijn er denk ik de meeste kinderen in de klas hadden gescheiden ouders.
Oh, echt?
Nee, ik denk dat het gewoon, ja, dat het ook met geluk en zo te maken heeft in het leven. Maar ja, dat is wel heel fijn. Ik heb wel vaak altijd gedacht dat ik dat heel erg zou vinden als het niet zo zou zijn.
Mm.
Dus ik ben er wel blij mee. Hoewel je ook, ik ken ook genoeg gezinnen die gescheiden zijn, dat het perfect werkt. Wat heel fijn is en heel, heel warm nog steeds.
Ja.
Ja.
Ja, of dat er dan weer nieuwe vormen komen. Of andere soort gezinssamenstellingen die ook heel goed werken.
Ja, ja. Zijn jullie nog heel erg met elkaar?
Ja, gelukkig wel. Mijn ouders hadden ook samen een bedrijf. En ze hebben ook allebei een nieuwe relatie. Ondertussen ook helemaal niet meer nieuw. Maar ja, we doen ook vaak wel dingen gewoon met mijn vader en mijn moeder en dan de kinderen.
Ja.
Maar toen ze bijvoorbeeld net gescheiden waren, moest mijn vader wel overal verkondigen als dan iemand zei, oh, wat voor uw vrouw te drinken of zoals ergens waren. Oh nee, dat is niet mijn vrouw. Nee, wij zijn uit elkaar.
Oh.
Alsof dat dan zo heel duidelijk wat echt vreselijk was als kind. Zo van, oh my god.
Ja, ja, wrijf het er maar in.
Ja,
precies.
Of dat mijn ouders heel goed bedoeld daarna dachten van, laten we gewoon met z'n vijf op vakantie gaan toen ze net een jaar uit elkaar waren.
Ja.
En dat is goed, want voor de kinderen gewoon samen iets doen, terwijl wij vonden dat echt, of ik zal niet voor mijn zusje broertje praten, echt vreselijk zo van, jullie zijn toch uit elkaar? Het is vreselijk dat jullie uit elkaar zijn, maar dan moeten we nu een soort van gezellig hier gaan doen, of alsof we...
Maar zat je dan tussen hoop en vrees, dat je dacht van, nou, misschien dat het toch nog... Of...
Ja, nou, nee, voor mij voelde het echt als een soort poppenkast. Zo van, waar doen jullie? Waarom doen we dit? We? Dit slaat nergens op. Ja, en ik werd gewoon echt een ziek rebelse puber.
Je was 13 net, ja, precies. Ah ja.
Ja, dus ik ging me lekker verzetten.
Ook nodig.
Ook nodig.
Ook belangrijk.
Zeker, dat is zeker waar. Je had het er net al een beetje over herinneringen uit je jeugd. Is er iets specifieks wat je echt het meeste bijstaat?
Ja, ik denk echt vooral het vervelen en het gewoon echt dingen maar gewoon bedenken.
Oh ja.
Dus we gingen hutten bouwen langs het spoor en daar over het spoor rennen en dan spelletjes spelen met voorbijrijdende treinen. We gingen op een veldje naast een begraafplaats spelen en dan gingen we daar. Eens in de zoveel tijd gingen we dan naar de begraafplaats. En dan water drinken uit het kraantje waar je normaal water voor de bloemen haalt.
Oh ja.
Dus dat was ook heel vreemd. Vroeger vond ik dat heel intimiderend, zo'n begraafplaats. Maar we speelden daar zoveel dat het op een gegeven moment ook gewoon een soort ding werd. Van, nou ja, dat is gewoon... Ja, oh, hier liggen de dode mensen en daar liggen de levende mensen. En dit is allemaal bij elkaar.
Ja.
Dus gewoon een beetje die kleine wereld. Dat je gewoon ook... Grappig genoeg, nu moet ik heel vaak dan app ik met mensen van, hey, zullen we koffie drinken volgende week om 3 uur? En dan, nee, volgende week om 3 uur, kan eigenlijk niet. Kan je misschien de week daarna om 4 uur? En toen ging ik gewoon met mijn fiets, ging ik gewoon naar een vriend toe en dan belde ik aan en dan sprak ik zijn moeder aan en zei, hey, is die en die thuis? En dan, als het niet zo was, ging je gewoon naar de volgende. Zo eigenlijk dat vond ik zo fijn, het land ervan en het vlieren fluiten en het... Gewoon echt niet weten. De zon scheen ook altijd. Ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar dat was gewoon altijd zo. Die scheen. En dan, dus dat zijn eigenlijk vooral mijn herinneringen. Gewoon eindeloos met mijn fiets over straat lopen en denken, wat ga ik doen?
Ja, word je ook wel heel inventief van, lijkt me.
Ja, wel inventief. Ik denk dat ik daarmee ook wel... misschien wel daar ook acteren uit voorkomt of zo. Je bent de hele tijd, op een gegeven moment ga je met tegen jezelf praten. En denk je nou...
Gewoon allemaal rollen spelen.
Nu wel lang genoeg tegen mezelf praten. Misschien moet ik nu maar eens tegen mezelf praten met een ander stemmetje. En op de duur heb je gewoon een heel repertoire opgebouwd.
Ja, waar vervelen wel niet goed voor is.
Ja, dat is eigenlijk heel goed, heel handig.
Ja.
Nee, dat was wel heel, heel fijn. En ik had ook het gevoel, omdat we niet in een stad woonden, of omdat we in een soort in de luwte zaten. Zoals een voetbalclub en een fanfare. Dat ik ook voelde dat het heel vanzelfsprekend was om creatief bezig te zijn. Of om gewoon... Dat vond ik heel, heel, heel fijn.
Mm.
Ik
denk je dat dat voor veel iets is wat nu een beetje gemist wordt? Omdat dat eigenlijk weinig gebeurt, voor mijn idee. Nog bij in deze tijd überhaupt. Maakt niet eens uit welke leeftijd. Dat er altijd wat te doen is.
Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk omdat alles daarmee ook zo gefaciliteerd wordt. Of alles bestaat bij de gratie van dat het gefaciliteerd is. Dat je ook minder geneigd bent om zelf iets te ontwikkelen. Of iets te gaan kiezen of zoeken. Dus dat het meestal is van oké, maar jij wil muziek spelen. Ja, dan hebben we gewoon die muziekles één keer in de week. En jij wil deze vorm van klimmen doen. En dan gaan we dat ook doen. Dus alles moet gefaciliteerd worden. De stad is misschien ook gevaarlijker om zomaar erop uit te gaan.
Ja.
Ik denk ook dat mensen veel minder analoog of zo zijn. Dus veel, veel meer gewoon dingen zoeken op apps. Ik denk dat het wel iets doet. Ook motorisch gezien zal het ook wel dingen doen. Ja, ik vind dat soms wel... Ik vind het soms zo vet om te zien dat kinderen... Bijvoorbeeld nichtjes van mijn vriendin... Die tekenen nog. En die lezen boeken over heksen. En die geloven in het bestaan van toverspreuken. En die gaan die dan zelf ook opschrijven. En gewoon die vrijheid die daarin zit, dat vind ik zo vet dat het dan toch nog bestaat. Ja.
Ja. En bedoel je met die tekenen nog dat jij dat vroeger ook had en nu niet meer? Of bedoel je dat je het idee hebt dat dat weinig gebeurt nog überhaupt onder kinderen nu?
Ik denk aan twee kanten dat het, ja, dus en dat het minder wordt. Dus dat het gewoon het een potlood hebben en een papier en daarmee je hele belevingswereld als dagbesteding kunnen gebruiken, dat een uitstervend iets is.
Ja.
En tegelijkertijd ook kan er ook met jaloezie naar kijken, omdat ik denk van ja, ik heb tegenwoordig van alles nodig om geprikkeld te blijven en afgeleid en om mezelf creatief in gang te zetten. En bij jullie gaat dat vanzelf. Dat komt gewoon uit je tenen. Dit is gewoon... misschien wel je eerste aanzet tot iets is meteen al heel mooi.
Ja.
En heel eigen.
Mm.
Ja. Dus dat, ja.
Mooi.
Huilen, ja.
Wat mooi.
Ja. Tekende jij veel vroeger?
Ja.
Ja?
Ja, ik zou niet zeggen dat ik goed ben in tekenen, maar ja, dat is ook weer zoiets. Dus ben je er goed in of niet? Ja, heel veel. En ook wel schrijven.
Schrijven en dagboeken ook.
Ja. Niet echt dagboeken vol, maar wel gewoon dingetjes opschrijven.
Ah ja.
Of dan, ik ging niet echt lief dagboek elke avond, maar wel gewoon dingen schrijven, dingen tekenen. Ja, zeker. Ik was ook heel ijverig op school, op de basisschool.
Ah ja. Ja, dat waren hele goede cijfers altijd.
Ja, dat veranderde dus op de middelbare school. Toen ging ik van VWO naar HAVO naar MAVO.
Oh, klaar. Genoeg gewerkt.
Toen nam ik namelijk geen zin meer. Naar mijn ouders scheiden, namelijk ik een puber. Nou, ik heb me niet meer bommen.
Ah, met kinderpensioen. Nee,
dus, ja. Maar op de basisschool, ja, ik was heel ijverig. Dus ook werkstukken ging dan echt helemaal al mijn tijd besteden in alles uitzoeken en uitknippen uit kranten en dingen en zo. Ja. Over school gesproken. Jij bent gewoon uitgeroepen tot slimste mens van dit jaar. Heb je een idee hoe dat komt? Is dat iets van vroeger? Is dat nature, nurture? Wat maakt dat jij... daar gewoon eventjes zo alles uit je mouw schudden?
Ik denk gewoon heel veel geluk. Ik denk wel veel geluk. En ook wel algemene kennis. Dus dat ik veel dingen, nutteloze feitjes onthoud... die dan opeens van pas komen. Maar ook wel gewoon mazzel met dat je op het juiste moment... de juiste galerij krijgt waar je de juiste dingen over weet. En fan zijn van het spel. Want ik was helemaal niet zo'n waanzinnige leerling of zo. Dat is ook het grappige. Dat ik dacht, dat is... Ja, ik was juist een beetje... Het is niet dat ik heel veel dingen niet wist op school. Maar ik was niet ijverig. Ik gooi er een beetje met de pet naar. Of kon het alleen maar doen wanneer ik dan ook soort van beloond werd. Zo van, nee, dan... Ja, oké, je wil musical doen. Dus je kan musical doen, maar dan moet je wel ook... Je moeten je punten goed zijn. Dan gingen mijn punten opeens omhoog.
Oh, ja.
En als er dan geen musical was, dan gingen ze weer omlaag. Dus ik was wel heel verrast. Ja, maar ik denk gewoon het spel. Ja, dat was... En heel veel oefenen thuis, heel veel kijken. Het leefde dus ook wel. Dus ik denk dat het een soort combinatie is van het spel goed kennen en heel veel geluk.
Maar het is niet dat jij als kind al op alle weetjes wilde weten. En,
Ja, wel in die zin. Ja, niet dat ik heel benieuwd was dat ik echt boeken las vol met wetenswaardigheden. En waar komt de dinosaurus vandaan? En waar is hij gestorven? Waar ligt hij nu? Dat had ik niet. Maar wel gewoon aan mensen zelf. Gewoon als een kind dat je dan zegt, oké, we gaan nu daar naartoe. Oké, waarom?
Ja.
Ja, omdat we daar hebben afgesproken. Waarom? Dus wel de waarom-vraag, dat was denk ik wel iets heel groots.
Ja.
Of hele abstracte dingen. Dat ik me heel erg dingen afvroeg. En ook heel erg dingen wilde uittesten vaak. Ja, dus... Maar verder niet heel bijzonder. Nee.
Jouw carrière begon al rond je 8e... met een rol in de musical Siske de Rat. Hoe kijk je terug op die periode?
Dat was heel erg leuk. Ja, toen ik 8 was, toen had mijn broer op de basisschool Siske de Rat de film gezien. En die kwam thuis en die was helemaal ondersteboven. Die was helemaal van, ik heb een film gezien over een jongen in Nederland. En die heeft zijn moeder vermoord. En het is in Amsterdam. En ik dacht, ik wil het zien. Wat is dit? Wat vertel je eigenlijk? Dus toen gingen wij dat thuis ook kijken. En toen was ik helemaal verkocht. Eigenlijk al bij dat liedje, krijg toch allemaal de kleren. Dacht ik, wie ben jij? Jij bent zo vrij en jij verveelt je ook. Maar jij in een stad en met een haven. En je rookt sigaren en je gooit stenen door ruiten. Ik wil dit ook. En dus ik was helemaal... Toen ging ik alles daarover opzoeken. Alle liedjes uit mijn hoofd leren. Alles over Danny de Munk ging ik uit mijn hoofd leren. Oh, hij woont nu in Volendam. Oké, hij heeft 2 kinderen. Davy en Bo. Oké. Alles gewoon... Hij zegt, ga met Jenny. Allemaal dingen waarvan ik dacht...
Er komen zo de beetjes.
Ja, precies. Dat die ooit nog van pas zouden komen. En op een gegeven moment zag ik... Er is zelfs een musical. En die speelt nu. En dan kan je auditie voor doen. Dus toen dacht ik, dat ga ik doen. Dus toen heb ik me aangemeld. Tot grote schrik van mijn ouders. En toen zat ik opeens in een musical. Toen was ik 8.
Wauw.
Ja, heel leuk. Echt heel erg leuk. Maar ook heel random.
Helemaal
niet de drang van ik wil musicalster worden. Of het is niet echt een beter woord voor in Nederland. Of acteur. Ik wist helemaal niet dat dat bestond.
Nee?
Nee, ik dacht gewoon, ik wil gewoon bij Siske zijn. ik wil gewoon chillen met Siske.
Want ik wil je vragen, waar komt die liefde voor theater en musical vandaan? Maar dat was er niet per se.
Die is er niet eens. Nee, dat is er. Ja, nu wel.
Ja.
Maar het is niet een soort... We gingen wel naar theater en ik hield ook wel verdenk van het spel van aandacht en rituelen. Dus misschien ook wel het katholieke. Ik wilde ook wel heel graag misdienaar worden. Als je dan zo rondliep en die liepen dan met van die zwaaiers met wierook erin. Dacht ik, wauw, wat waanzinnig. Wat is dit voor een waanzinnige show? Ik wil hier ook aan meedoen. Maar niet per se dat ik dan wist van ik wil op een podium staan. Het was gewoon meer intuïtief. Oh, nu wil ik dat doen. Oh, nu wil ik eigenlijk ook bij de brandweer. Of nu wil ik eigenlijk ook het dak op en Piet zijn. Of dat soort dingen.
Oh ja, wat goed.
Dat kwam daaruit. Ik vraag me af, had jij dat dan als kind al? Dat je dacht, ik wil spelen of ik wil karakters opzetten en daarin duiken?
Ja, op zich wel. Ja, ik zat op een soort acteerles en een soort soaples bij zo'n toneelschooltje bij ons in de buurt.
Soaples?
Heette het zoiets, ja. Ging je echt een soort van die soapserie delen, naspelen. En ik had een musical in onze groep 8 hoofd, in onze musical in groep 8 deden we heel groot bij mij op school, was dat een ding. Ging het hele jaar voor oefenen en daar had ik de hoofdrol in. En ja, ik was er wel mee bezig, verkleden, altijd de Spice Girls nadoen met zo'n lolly als dat ding. En altijd toneelstukjes maken. We deden dat was wel Ik vond het wel bijzonder. Toen ik mijn eerste stage ging doen, had je Joop van den Ende theaterarrangementen. Volgens mij heet dat nu Stage Entertainment.
Ja.
Ik ging daar solliciteren en eigenlijk hadden ze geen plek of zo. En toen, ik dacht toen, ik hou helemaal niet zo van musicals. Maar volgens mij is dit echt een goede plek om stage te lopen. Dus ik ga gewoon hier stage lopen, proberen of ik hier binnenkom. Dus toen mocht ik uiteindelijk daar stage lopen, heb ik echt gebluft in die gesprekken over dat ik musicals fantastisch vond. Terwijl ik vind theater en film wel heel vet. Maar ik dacht toen, musicals, waarom gaan ze steeds zingen? Ik zit er net lekker in en dan gaan ze weer zingen. Ik wil het verhaal horen.
Ja, maar eruit. Wat is dit voor lied?
Ja, letterlijk dat. Dus, en uiteindelijk toen dus ook heel veel musicals gezien. Maar dat was wel dat was wel bijzonder.
Wat deed je dan bij de stage?
Ja, wat deed ik? Ik werkte daar op kantoor.
Ja.
En ik werkte, ik denk, het heette gewoon Joop van aan het theaterarrangement. En ik mocht dan helpen met alles daar plannen en zo.
Wat geinig.
Ja. Ik weet echt niet hoe die rol heet, of hoe die stage heet, of hoe die functie heet.
En zeg je Joop van den Ende dan ook vaak?
Nee, ja, die wil een paar keer zien lopen door de gang. Dat is een heel imposant plein of het museum, heel imposant gebouw op het museumplein.
Wat geinig.
Ja.
Ik was Joop van den Ende fan. Ik heb zelfs een foto dat ik 7 ben en dat ik zijn hand vasthoud in Madame Tussauds. Hij staat in Madame Tussauds. En dan dacht ik, oh, ga ik toch even het handje vastpakken.
Oh, wat chill. Ja, beetje... nee, die was daar ook te zien. Ja, die liep daar rond.
Gewoon one handshake away, dus.
Oh, ja. Ze vragen hier dus elke week mijn ouders om een fragment in te spreken. En deze week hebben ze dat aan mijn vader gevraagd. Maar ik weet dus oprecht niet wat ze gaan zeggen of waar het over gaat.
Wat lief.
Dus laten we even gaan luisteren. Ja, jij hebt hem ontmoet. Hoor.
Ja.
Fleur was van jongs af aan eigenlijk al heel theatraal. Was altijd op zoek naar theater, leuke dingen, gekke dingen. We gingen vaak naar de parade in Rotterdam of Den Haag. En dan wilden ze altijd met de lollies meezingen. Kregen ze ook een pruik op. En dan ging ze op dat podium staan samen met haar zus Merel. En dan lekker meezingen met liedjes. Dat vond ze erg leuk.
Ja, mijn vader heeft in zijn eigen jeugd ze hadden weinig toneeltheater, volgens mij eigenlijk zelfs helemaal niet. Stond daar ook nooit muziek op thuis of zo. En hij heeft vaak gezegd dat hij dat echt heel jammer vond. Dus wij hebben een soort overdosis daarvan gekregen, denk ik.
Ja?
Omdat hij dat zelf heeft gemist, dat hij gewoon, we gingen heel veel naar theater, heel veel naar musea, altijd muziek, dingen, bijzondere dingen doen. Ja, wat ik wel echt een cadeau vind om mee te krijgen.
Hij heeft het allemaal, hij heeft dat dus in zijn leven een beetje zelf ontwikkeld.
Ja.
Dingen die hij mooi vond of die hij interessant vond.
Ja, ja. Hoe was dat bij jou thuis?
Bij ons thuis denk ik bij mijn moeder wel al erin zat. Mijn oma was heel erg fan van theater.
Oh ja.
Maar ja, dat waren ook wel dan ook tijden waarin het, voor de ouders van jouw ouders ook zijn, waarin het gewoon minder gangbaar was.
100%.
Toon Hermans misschien. Of.
Ja.
Dus dat was. Maar mijn oma was echt, die vond het echt waanzinnig. Die is 1 keer naar Elisabeth the Musical gegaan in de jaren 90. En die was daarna gewoon helemaal ondersteboven. Die had gewoon zoiets, wat was dit?
Oh, wow.
Die vond dat prachtig. Ja, die heeft het eigenlijk ook allemaal niet meegekregen. Die was al overleden toen ik musical ging doen. Maar mijn moeder heeft wel altijd het gevoel gehad van, nou, als er een manier is dat ze dit zou hebben kunnen zien, dan zou ze er echt enorm van genoten hebben.
Oh, wat bijzonder.
Ja. Ook op een gegeven moment denkt, oh, er zat een lege plek op het balkon. Ja, zou het? Ja, dat soort gedachten. Ja.
Mooi.
Maar ja, echt zo theater. Grappig, want ik heb jouw vader ontmoet bij De Slimste toen hij daar was. En toen kwam hij het en toen vertelde hij over, er zat toen een vraag in over Jeroen Willems, mijn favoriete zanger. En hij vroeg daar nog op door, want het was ook een van zijn idolen in de muziek.
Oh ja.
En hij wist daar ook heel veel van, over het leven en de biografie ervan en zo. Maar dat is het volgens mij wat het mooie is aan kunstenaars of aan idolen die muziek maken of theater of wat dan ook, is dat ze je uiteindelijk vooral iets leren over jezelf. Dat is het gekke. Je spiegelt je eraan en je komt achter eigenschappen van jezelf. Over je eigen verdriet of je eigen geluk of je eigen verlangen. Of je eigen. Dat iets is waaraan je jezelf juist. Dus mensen die zeggen, ik heb niks met cultuur of ik heb niks met muziek. Of ik heb. Dat is eigenlijk zo jammer, want daarmee schrijf je ook jezelf een beetje af.
Ja.
Of de optie om jezelf te ontplooien middels iemand anders.
Wat mooi. Wat mooi je dat beschrijft. Is er nu iemand die dat voor jou is? Of die voor jou op een bepaalde manier kennis laat maken met jezelf?
Ik denk... Wel, er is nu een actrice die ik echt waanzinnig vind. Sandra Hüller.
Oh, zij komt deze week, hoor ik haar overal.
Ja?
Geen
maar
grap.
Ja.
Iedereen heeft het over haar.
Ja, zij is ongelooflijk.
Ja?
Zij heeft 2 films gedaan. Anatomy of a Fall en The Zone of Interest afgelopen jaar. 2 uiteenlopende, maar allebei fantastische films. En ik weet niet, op de een of andere manier... ze is een Europese actrice, ze is Duits. Maar dus het is helemaal niet Hollywood-achtig. Of haar rollen zijn allesbehalve helden. Eentje is zelfs de echtgenote Hus. Van mensen die naast kamp Auschwitz woonden en daar gewoon werkten. Maar ik op de een of andere manier, haar werk vind ik zo geëngageerd en zo interessant. En het voelt zo waanzinnig hoe zij omgaat met haar geschiedenis. En omgaat met de mens en met het kwaad in de mens. En ja, ik bewonder haar echt enorm. Mm. Dat inspireert me heel erg. Ja, ik vind het ook vet, omdat ik... er zijn gewoon niet zoveel vette vrouwenrollen in films. Die worden te weinig geschreven.
Ja.
Films worden toch door mannen gedomineerd. En dat zij nu als Europese voorloper of als Europese dat pionier daar staat. 2 Oscar genomineerde films, 2 waanzinnige rollen. En toch gewoon zo dicht bij de vak blijft, dat vind ik echt waanzinnig.
Mooi.
Ja.
We gaan het even helemaal over een andere boeg. Kinderen. Hebben vrienden in jouw omgeving kinderen?
Ja, een aantal. Ja, er zijn een aantal die hebben kindjes. Ik heb denk ik nu 3 of 4 mensen om me heen die dan kinderen hebben. Of dat je het zo ziet bij de zus van mijn vriendin, die krijgt een kindje. Dat gebeurt nu.
Oh, ach.
Dus dat is allemaal heel spannend. En mensen uit mijn dorp die je dan opeens ziet. En dat je denkt, jeetje, ik heb jou al 15 jaar niet gezien. Laatst keer zaten we gewoon op school. En nu loop je met, wie is dit? Want die lijkt op jou, maar het is toch wel een stuk jonger. Echt 2 of zo. Wanneer is dit gebeurd? Ja, dat je opeens merkt dat de generatie langzaam opschuift. Van, dat je ook... Ja, grappig, soms denk ik nog steeds dat ik Kruimeltje ben of Siska. Maar dat is natuurlijk helemaal niet meer zo. Ja, dan zijn er gewoon...
Je mag wel altijd een beetje Kruimeltje of Siska blijven.
Ja, toch? Ja.
Zeker.
Ja, nee, dus ik zie het wel steeds vaker. En je gaat ook wel meer nadenken over... Alsoe, ik ben 24, dus ik ben ook hartstikke jong. Maar wel dat ik steeds meer merk... hoe gaat het zijn of hoe is de wereld voor nog zelfs generaties na mij? Want... ik voel al een verschil tussen de iPad-generatie die er onder mij komt... en het spelen dat ik in mijn jeugd heb ervaren. Dus dat ik daarin ook voel, heb ik daar een verantwoordelijkheid naar? Moet ik daar iets mee? Of kan ik daar iets in betekenen? Of juist helemaal niet? Hoe zou ik dat zelf doen als ik een kind krijg? Wil ik dat eigenlijk wel? Is de wereld daar een leuke plek? Dat die gedachten zo opborrelen dat je denkt... oh mijn god, ja, dit zijn allemaal... Dat is de verantwoordelijkheid als mens. Ook als je geen kinderen hebt. Gewoon, hoe ga je het nalaten voor andere generaties?
Ja.
Jij hebt veel vrienden of vriendinnen met kinderen?
Ja, heel veel. Ja, ik zei net over bijna 33. Iedereen omheen.
Iedereen?
Kinderen. Ja.
Is dat leuk?
Ja, heel leuk. Ik vind het heel bijzonder.
Voel je je dan ook een soort ubertante van iedereen? Of een,
Ja. En ook wel een soort druk. Want als vrouw heb je gewoon rammelende eierstokken. En er is wel een soort tijdlimiet aan het kunnen krijgen van kinderen.
Ja.
In de zin van, je kan altijd ander werk gaan doen of ergens anders gaan wonen. Of toch nog een studie doen of weet ik veel.
Ja.
Maar bij kinderen zit dat wel in een bepaalde tijdrange. Wat nu was is van, oh ja, wacht even. Dat is dan zeg maar nu.
Ja, ja.
En dat is wel... Ik wil heel graag kinderen. Alleen nu voelt het ineens... Het voelde altijd zo van, oh, dat kan gewoon altijd. En nu voelt het zo, oh, wacht even. Volgens mij is dat dan wel bijna nu dat dan moet gaan gebeuren.
Ja.
En dat is wel wat jij net zegt. Ik voel me altijd nog zo jong. Dat heb ik ook een beetje. Dat ik denk, ben ik dan nu dat persoon wat dan nu moeder gaat worden? Wat? Ik? Nee, man.
Ja.
Nu? Niet over heel lang, als ik later groot ben.
Dan moet je toch allemaal dingen kopen en shit.
Ja.
Wat heb je dan nodig?
En ben ik volwassen genoeg? En ben ik dan in die plek in mijn leven of zo? Dus dat is wel, dat zijn wel grote vragen.
Is het sociale druk dan die je voelt? Van,
Dat valt wel mee.
Okay.
Dat valt wel mee. Wel een beetje. Ik zette namelijk gisteren bijvoorbeeld op Instagram... ik ga wat cools bekendmaken. En ik heb denk ik 100 DM's gekregen. Je bent zwanger. Ben je zwanger? Je bent zwanger. Oh my god, je bent vast zwanger. Ik bedoel, Dat is wel
dus dat is dan.
Oké.
Ja.
Weet je wel? Nee, je bent een vrouw van begin 30. Ja. En je gaat iets zeggen, dan is het dat.
Ja.
Dus dat is wel, ja, dat is wel een beetje voelbaar. Als je zo die overdenkingen waar je net een beetje over had hebt, speelt geloof daarbij een rol?
Ja, ik denk het wel. Steeds meer. Zin, ik ben christelijk of katholiek, niet best opgevoed, maar wel opgegroeid met alles eromheen. En toen heb ik het helemaal afgezworen. Dacht ik, oh, wat stom, wat een onzin. Ja, God, die is dood of die bestaat helemaal niet. Die is dement, ik weet niet. Die zit op een pyjama op een wolk. Ik ken die man niet. En het echt afgezworen gedacht, wat een onzin. En toch de laatste tijd, dan voel ik, ja, het is nodig om je staande te houden, om te geloven in iets dat uit goedheid bestaat. Omdat je gaat het niet per se in de mens vinden altijd.
Mm.
En dat is prima, want de mens is ook een wezen of een dier of ik weet het niet wat het precies zijn. Maar er is iets nodig, iets wat goedheid is. En ik denk dat het voor kinderen die nog gaan komen alleen nog maar meer zo gaat zijn. Je moet je staande houden als er weer een storm of weer een soort, ik weet niet wat de natuur gaat doen in de komende jaren, maar ik kan me voorstellen dat de intensiteit van het leven er alleen nog maar op toeneemt. En dat het dan fijn is om te geloven in iets dat goedheid en rust in zich draagt. Dat is het voor mij in ieder geval. En ook om niet per se jezelf daarin centraal te stellen. We geloven natuurlijk zo in onszelf. We zijn allemaal vrij individualistisch. Er is geen groter goed meer over het algemeen. De stad is gewoon vluchtig. Klinkt nu echt als een boomer, hè?
Nee, ik vind het heerlijk. Je legt het ook zo lekker rustig uit. Ik zit helemaal uren naar luisteren. Okay. Ja, nee, ga door.
Soms hoor ik mezelf.
Ga door, oude boomer van me.
Vroeger was alles beter.
Ja, ja.
Terwijl vroeger was ik 10. Maar het was, ja, dat ik soms wel denk, de samenhang die je dan nodig hebt is ook te geloven in iets dat overkoepelend is en niet per se alleen maar jezelf is.
Ja.
Dat niet per se zit in het behalen van je doelen of dat soort dingen, maar gewoon zit in oké zijn met er zijn.
Ja.
Ja.
Mooi. Er zijn ook veel mensen die spreken over het universum, denk ik. Of over allerlei namen hebben voor dat grotere wat er is. Of voor het allesomvattende of zo. Zou jij wel het woord God, gebruik jij wel het woord God daarvoor?
Ja, maar wel een beetje beschroomd. Ik misschien zelf of in mijn privékring, zeg maar, wel. Dan vind ik dat niet erg. Maar als ik het zou zeggen en ik weet niet zo goed met wie ik in gesprek ben, dan zou ik God nog wel vervangen door het universum. Ja.
Oh ja.
Zou ik me toch schamen voor het woord God.
Want God heeft ook veel labels.
Ja, want God, dan lijkt het ook een beetje alsof ik het misbruik van het instituut kerk. Alsof ik dat goed praat. Alsof ik daar voor wegkijk of dat soort dingen. Dus er zijn ook heel veel nadelen aan het institutionele wat God heeft gekregen.
Ja.
Wat er om hem heen gebouwd is.
Ja.
Maar ja, ik zou dat toch wel zo willen noemen. Ja. En het is niet een man trouwens. Dat is ook belangrijk. Ik heb niet het gevoel dat het een man is die vanuit boven alles aan het fixen is. Dus het is in die zin, God is, ik denk zelfs dat God als de natuur, dat iets vrouwelijks is.
Mm.
Ja. Omdat hij vaak een beetje wordt afgebeeld of bedacht als een man met een baard.
Ja.
Dat,
ja, je zei net zelfs een demente man in een pyjama op een wolk. Want hoe zag je als kind? Hoe was God als kind dan voor jou?
Ja, ver weg. Of in ieder geval ergens iemand die van boven toekeek.
Wel dat hij alles kon zien wat je deed?
Dat niet. Ik denk dat ik wel dacht, ik had meer dat gevoel met luisterpieten of zo. Dat hij... God was wel een soort luisterpiet, maar ook niet per se. Maar wel op bepaalde momenten. Vooral als ik vloekte of als ik iets deed wat eigenlijk niet door de beugel kan. Dacht ik, waarschijnlijk kom ik hiermee weg. Waarschijnlijk heeft niemand gezien dat ik nu hier een steen door dit raam heb gegooid. Tenzij God het ziet, dan ben ik fucked. Dus bij dat soort momenten dat je dacht, oh my god, gewoon dat je speelt met je zusje en dat je gewoon aan het stoeien bent met elkaar en dan net per ongeluk pijn doet of zo. Wat gebeurt als je als kind? Als je dan dacht, oh, niet tegen mama zeggen en hopelijk ziet God het niet. Dat soort momenten, dan dacht ik dat. Maar ik was niet bang voor God. Ik heb hem nooit gevreesd of zo. Nee, ik heb zijn bestaan zelfs gewoon geskipt op een gegeven moment. Ja.
Oh ja.
Had jij het gevoel dat je gezien werd?
Nee, ik was daar helemaal niet mee bezig als kind, denk ik. Nee, het speelde ook geen rol bij ons thuis. We gingen ook. Ik ben ooit een keer naar de mis geweest, maar toen vond ik het fantastisch dat je daar zo hard kon zingen.
Nee,
dat ik gewoon nog toen het half was afgelopen, stond ik zo. Zo omkeek naar boven van wie? Wat gebeurt daar boven? Maar ik dacht, wat heerlijk. Je zit hier gewoon met z'n allen in de ruimte en iedereen is aan het zingen. Dat kende ik helemaal niet. Dus ik dacht, wat leuk, we willen wel vaker hierheen.
Maar dat ik wil wel meedoen met dit koor.
Ja, kan ik hierbij? Maar niet, nee, God speelde eigenlijk niet echt een rol in mijn jeugd eigenlijk. Nee. Als jij terugkijkt op je eigen jeugd en God zou daarin helemaal geen rol spelen, zou dat een gemis zijn geweest, denk je?
Ja. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat God ook misschien het in die zin... Wauw, dit is echt een Godgesprek aan het worden. Maar dit is ook wel leuk. Ik denk dat God voor mij, omdat ik in Limburg woon... is dat ook gewoon alle natuur die daar is. En dus de uitgestrektheid en het uitzicht. En ook gewoon dingen die gebeuren die je eigenlijk niet begrijpt. Maar dus je ziet, oh, er loopt een ree in het bos. En dan denk je, is dat God? Of je ziet iets gebeuren in de natuur. Er sterft een dier. En er is een das aangereden. Die ligt langs de kant van de weg. Dan denk je, dit is ook God. Gewoon het grillige of de natuur of zo. Die ik daar ervaar. Het niet gecultiveerde van het leven. Dat is voor mij ergens gewoon het Gods idee.
Mm.
Het gebeurt. En je kan er niks tegen doen. Je kan er alleen in meegaan. En je plek in... En dat is, ik denk dat dat wel voor mij veel, veel ruimte voor verwonderdheid heeft overgelaten. Of dat ik als kind daardoor heel verwonderd door het leven kon gaan.
Hmm, ja. Wat mooi.
Ja.
Ondanks dat jij zelf nog geen kinderen hebt, wat valt jou op aan het opvoeden anno nu? Je had het al een beetje over het verschil sowieso tussen dorp en stad.
Ja.
Is er iets wat jou opvalt hier in Amsterdam bijvoorbeeld?
Ja, nee, ik kan heel flauw nu over bakfietsen beginnen en zo. Terwijl die dingen zijn super handig. Dat is gewoon fantastisch. Want ja, je kan ze moeilijk op je rug stapelen. Dus, maar misschien wel, ja, ik denk gewoon de drang dat je dingen moet faciliteren. Dat is het gewoon het lastige.
Ja.
Je kan niet zeggen, ja, ga de straat op en kijk maar op de kerktoren hoe laat het is. En dan moet je om 7 uur moet je hier zijn, dan moet je eten.
Ja.
Maar dat je me gewoon denkt van, oké, je wil spelen, maar dan moeten we eigenlijk ook de mama van die bellen om te kijken of dat dan kan. En dan moet iemand je er ook naartoe brengen, want ja, die wonen in West, wij wonen in Zuid. Dus ik denk dat dat gewoon lastig is. Dat is al ergens een soort begrenzing, of het is ergens al een soort van, het is al gecontroleerder.
Ja.
Maar ja, het is ook logisch. Ik zou ook niet zeggen, je bent nu 3, je kan nu zelf de tram pakken. Dat zou ik ook niet doen.
Kom maar eens even terug naar binnen.
Ja.
Wegwezen.
Pak jij om 7 uur de Uber, dan zie ik jou aan het avondeten. Nee, ja, ik snap dat ook heel erg. Dat is helemaal niet gek. Maar ook wel jammer. Ja, dat is, denk ik, dat het fijn is om op te groeien met het idee van... Ik, ze vertrouwen mij wel. Of ik red het wel. Dat denken ze, denk ik.
Ja.
Van, volgens mij, als ik nu de straat op ga... want dan ben je zelf ook... dan word je minder bang voor de wereld.
Ja.
Voel je gewoon... ik red me wel. Ik speel nu misschien op het spoor, maar als de trein komt, dan ben ik weer weg.
Oh,
dat
ja?
komt goed. Of dat is misschien een beetje extreem, maar ja.
Je bouwt daardoor een soort vertrouwen op in jezelf.
Ja, vertrouwen op met jezelf en ook met je ouders, dat je voelt, ja, dat zit goed. Ze vertrouwen me en ik vertrouw mezelf. Ik sta hier, ja precies, ik sta krachtig in mijn schoenen. Of ik val niet in 7 sloten tegelijk.
Nee. Als jij jezelf nu, hier en nu, kan transporteren naar 1 specifiek moment in je leven, waar gaan we dan naartoe?
Ik denk ergens dat misschien wel... Het mijn communie zou zijn. Ja, daar zou ik heel benieuwd naar zijn. Dat vond ik zo'n verwarrend, weird moment.
Mm.
Dat denk ik echt iets is. En het soort gevoel van aandacht begon. Van, mensen kijken naar me. Ik moest mezelf ook voorstellen. En ik zei iets geks, waardoor mensen heel hard... je moest je beroep zeggen. En ik zei, later word ik Zwarte Piet. Want dat dacht ik toen. Ik dacht, ik wil dat worden als kind. Dat wordt mijn beroep. Toen werd ik door de hele kerk uitgelachen. En toen was ik ergens gevleid en beschaamd tegelijkertijd. Dus ik denk dat dat een soort moment was. Dat toen een soort iets werd wakker gekust van... mensen kijken.
Aandacht.
Ik kan nu dingen doen. Aandacht. Er is publiek. Ja. Dat dat een soort groot moment is geweest. Dat heel veel impact heeft gemaakt. Ik vond dat veel te spannend.
Oh ja.
Zou daar wel bij willen zijn en dan ook heel hard mee willen lachen. Gewoon kijken naar dat jochie dat het zegt. Oh. En dan gewoon, gewoon teruglachen en zeggen, wees niet bang. Je wordt heus nog wel een keer Piet.
Mm. Ja. Wat mooi. Ik heb één allerlaatste hamvraag. Was vroeger alles beter?
Ja. Maar dat gaat later ook zo zijn. Dus in die zin... Dus
het blijft voor altijd.
Blijft het voor altijd. Dus gaat die gedachte nemen we gewoon mee. Dus is het zo? Nee. Maar is het iets troostrijks? Dat denk ik wel. Ik denk dat het fijn is dat we onszelf als mens kunnen troosten. Dat we terugkijken op dingen... op dat beter was. Van aan het verleden kunnen we niks veranderen. En aan de toekomst wel. Dus ik denk dat het fijn is om altijd terug te kijken met het gevoel dat het beste was. Dan kan je de dingen ook accepteren of zo. Ja.
Prachtig om mee af te ronden. Dankjewel, Joes. Echt super leuk dat je er was.
Jij bedankt. Heel gezellig.
Gesprek. Thanks. Dat was hem weer. Dankjewel dat je luisterde naar Vroeger versus Nu. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond, dus laat vooral een review achter en sterretjes in je favoriete podcast-app. Dat helpt anderen ook om de podcast beter te vinden. In de volgende aflevering heb ik Pauline Wingelaar te gast. See you on the other side! Deze podcastreeks is een productie van Audiohuis. Concept is bedacht door mijzelf, Fleur Overgaag en Pauline Reinders. Regie en montage door Lieve Sonderen. Redactie door Natasja Blauw. En mixage en mastering door Rick Uilenbroek.